De bevrijding van Gelderland.
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog was Gert-Jan van Elten uit Kootwijkerbroek, toen nu uit Voorthuizen, 16 jaar. En de ervaringen die hij in die tijd meemaakte, die schreef hij later op. En hij ging ook nog gewapend met een videocamera bij ooggetuigen langs om hun verhalen te horen. Goedemorgen, meneer van Elten.
Goedemorgen, mevrouw.
Welkom bij ons in de studio. Toen de oorlog op zijn eind liep in Gelderland, was u dus een tiener, hè? 16 jaar?
Klopt, ik had een goede leeftijd. Je leefde bewust, je wist wat er gebeurde en je had toch geen last van arbeidseinsatz of ondergronds of weet ik wat. Je hoefde niet te schuilen.
Nee, dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat het toch ook wel hele spannende dagen waren. En dan vraag ik me ook af, voor een jongen van die leeftijd, was het dan vooral spannend of was het ook eng? Dat is een vervelend soort spannend.
Nee, het was meer spannend. Ik heb ook familieleden die zeggen dat zijn de meest spannende, de meest mooie jaren in mijn leven geweest. Wij hadden geen honger en we hadden eigenlijk weinig gevaar. En dus geen risico's. En er gebeurde zoveel. Elke dag was er wat. Ook in de oorlog, met luchtgevechten en treinbeschietingen. Dat was heel fascinerend. En vooral voor mij, ik was erg geïnteresseerd in de techniek. En ook die tanks toen ze kwamen, dat was fascinerend.
Ja, maar heeft u zich ooit gerealiseerd, want u zegt wij liepen geen gevaar, maar ja, het zou natuurlijk ook best een keer daar verkeerd af kunnen lopen. Heeft u zich dat ooit gerealiseerd toen?
Ja, nee, dat heb je niet gerealiseerd, maar je hebt grote risico's gelopen. Dat merk ik ook nu bij andere mensen die ik interview, dat ze dingen hebben gedaan die ze nooit weer zouden doen als ze het weer moesten doen. En ook ik. Ik ben honderden meters door een sloot gekropen omdat de Canadezen met de mitrailleur op me schoten. Dat verwacht je niet. Het zijn de bevrijders.
Nou, nee, dat is natuurlijk heel bizar. Maar noem dan maar van, we waren niet in gevaar. Dat was u af en toe dus wel degelijk wel. Alleen realiseren is zich dat misschien minder.
Een ander verhaal. Iemand uit Voorthuizen zegt, wij zaten in de schuilkelder. En uiteindelijk, na alle beschietingen en gevechten, komen de carriers met de Canadezen. Die springen eraf, gaan met geweer in de aanslag langs het huizen. En zijn vader roept, jongens, kom er maar uit, we zijn bevrijd. Gaan allemaal voor het huis staan, terwijl aan het eind van de straat zitten de Duitsers nog met hun hoofdkwartier. En die gaan op die Canadezen schieten, althans dat risico bestaat. Gaan er midden tussen staan, levensgevaarlijk.
Ja, is het goed afgelopen, dit verhaal?
Dat is goed afgelopen, maar ik kan u verhalen vertellen die niet goed zijn afgelopen.
Nee, dus het was een hele, ik noemde het net een chaotische tijd, dat is wel goed omschreven, denk ik.
Ja, en veel onwetendheid. Bijvoorbeeld toen ik een keer beschoten werd door een Duitse mitrailleur op een trein. Wij waren met paardenwagens 's avonds in het donker, want overdag was het sowieso al riskant, want er kwamen de Tommies. En terwijl we daar langs reden, schoten de Duitsers met de mitrailleur op ons. En dan ging ik in mijn dommigheid achter een boom staan. Niet weten dat die kogels er dwars doorheen gaan. Ik had beter in de sloot kunnen springen.
Ja.
Maar goed, we waren met z'n tweeën en we hadden een paard. En dat paard wil je niet loslaten. Dus je gaat achter die boom staan om dat paard in bedwang te houden. En uit onwetendheid.
Ja, en ook dat is gelukkig goed afgelopen.
Dat is, ze hebben over ons heen geschoten. Maar ik zie nog die stralen, lichtspoor, munitie over ons heen gaan. En dan wetende, later weet je dat, dat tussen elke lichtspoorkogel zitten nog 5 andere kogels. Als ze iets lager richten, ben je er geweest.
Het is maar goed dat u dat op dat moment niet wist.
Ik heb het 2 keer groot geluk gehad.
Ja, nou, dat mag je inderdaad wel zeggen. Dat is niet voor niks. Het is sowieso fijn dat u er natuurlijk nog bent. Maar u vertelt ook de verhalen uit die tijd. Want die oorlog die heeft u, zoals heel veel andere mensen die hem hebben meegemaakt, natuurlijk ook niet losgelaten. En u bent er ook van alles mee gaan doen. Alles wat nog in uw geheugen zat, bent u gaan opschrijven.
Ja.
En u heeft zelfs met een videocamera getuigen opgezocht, ooggetuigen, om ook hun verhaal te vertellen.
Ik zal u zeggen waarom. 20 jaar geleden al kreeg ik een kaartje onder ogen hoe de Canadese tanks waren getrokken vanaf Otterlo langs Barneveld naar Voorthuizen, langs het Schaflassenbos. En ik wist uit eigen ervaring, dat is niet waar.
Dat kaartje niet klopte?
Dat kaartje klopte niet, want ze waren bij ons langs Kootwijkerbroek gekomen. Dus ik dacht, ga ik eens uitzoeken hoe ze dan wel zijn gereden. En dan wilde ik dat in de Barnevelse krant bijvoorbeeld publiceren. Maar ik was niet klaar. In april moet je dat dan klaar hebben. En ik had een drukke zaak, ik had geen tijd. En nu ben ik gepensioneerd, al een heel poosje. En ik denk, nu ga ik het nog eens uitzoeken en dan met de camera erbij. Dan leggen we dat vast.
Hoe het werkelijk
ook voor het nageslacht. Ik begon eigenlijk vast te leggen voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar toen ik die verhalen klaar had, toen heb ik het aangeboden aan Oud Barneveld. Dat is bij ons een historische vereniging. Die publiceerde. En dan vroeg men steeds meer, ook buren, van kom bij ons ook langs en vertel het ook. En zo heb ik een hele serie verhalen geschreven. Die staan trouwens ook allemaal nu op de website van oudbarneveld.nl.
Voor iedereen te lezen.
Iedereen kan het lezen.
Wij gaan zo meteen
met doorklik naar de Oranje Vereniging die allerlei festiviteiten doet. En voorthuizentattoo.nl of .com weet ik niet zeker, maar dat kan men in Google makkelijk vinden. Maar ook bij ons kan men zo doorklikken van barneveld.nl.
Ja, dus iedereen kan ze nu opzoeken en bekijken en lezen. We gaan zo meteen verder praten. Maar u heeft ook een vraag voor de mensen thuis. En die vraag die is, vindt u dat in tijden van oorlog, dat is een uitdrukking, hè? In tijden van liefde en oorlog is alles geoorloofd. Maar vindt u dat dat in tijden van oorlog ook echt zo is? Ook als dat betekent dat je onschuldige burgers meesleept als je de vijand kunt pakken. Vindt u dat dat dan toch moet gebeuren? Vindt u dat dat verantwoord is? U kunt erop reageren door een mailtje te sturen naar halte7@omroepgelderland.nl. U kunt ons ook bellen 026-3713-718. Ik heb bij mij aan tafel zitten Gert-Jan van Elten uit Kootwijkerbroek, tenminste toen in de oorlog. Toen was Gert-Jan van Elten 16 jaar, toen die oorlog zo'n beetje op zijn eind liep in Gelderland. Hij heeft daar van alles meegemaakt, hij woont inmiddels in Voorthuizen. En hij is na de oorlog alles wat hij heeft meegemaakt en wat hij in zijn hoofd had opgeslagen op gaan schrijven. Hij is ook bij ooggetuigen langs gegaan, nog weer veel later zelfs met videocamera, om hun verhalen vast te leggen. En uiteindelijk zijn dat heel veel verhalen geworden. En dat is allemaal begonnen met een kaartje wat hij onder ogen kreeg, waar de tocht van de geallieerden op stond. En waarvan hij zei, ja, maar dat klopt helemaal niet, zo zijn ze helemaal niet gegaan. Ze zijn een andere route gegaan. Hoe kan nou dan zo'n kaartje zo verkeerd zijn eigenlijk, meneer Van Elten?
Ik denk dat het was een planning. Men wilde langs Barneveld naar Voorthuizen, maar kort voor Barneveld was er een sterke verdediging van Duitsers met kanonnen. En de tankdivisie had zo'n haast om naar Harderwijk te gaan of Nijkerk, dat ze geen tijd hadden om te vechten. Dat vechten hebben ze wel gedaan, maar dat lieten ze aan anderen over. En toen zijn ze voor Barneveld rechts afgeslagen en kwamen ze langs Kootwijkerbroek waar wij woonden. En wij zagen de tanks door de weilanden heen, zagen we ze. En daar zijn we naartoe gehold. En daar hebben we staan genieten van al dat geweld. Ook nog een keer allemaal plat op de grond gevallen, want dat kanon schoot. Hadden we nog nooit gehoord, zo en vlakbij.
Allemaal vrienden kwamen zo voor, allemaal van die jongens van die leeftijd zo'n beetje.
Ja, met de hele buurt, de jongens, neefjes, nichtjes en wij, met een heel groot gezin, holden we er allemaal
levensgevaarlijk,
door.
Eigenlijk?
Nee, de naartoe hollen was niet gevaarlijk, maar toen ik wegging, ik was de laatste die wegging naar huis, en er kwamen steeds nieuwe tanks in, bij de grote brand, noemen we dat, in de verte om de hoek. En die zagen iemand weglopen. Weglopen, dat was kennelijk verboden. En die schoten met de mitrailleur op mij. Maar ik keek heel vreemd. Ik keek, waar zitten die Duitsers dan? Waar schieten jullie toch op? Totdat ik begreep dat ze op mij schoten. En toen, ik was niet ver van een sloot, ben ik in die sloot gesprongen. En toen zat de schrik er wel in.
Ja.
Ik heb honderden meters door die sloot gekropen naar huis. En interessant is, ik was bijna thuis. Toen ik uiteindelijk, ik denk, nou ben ik veilig, kom ik uit de sloot, staat er een grote tank recht voor mijn neus, recht voor die sloot. Die had mij met de verrekijker al van verre zien aankomen, sluipen door die sloot. Af en toe moet je bij een dam naar een ingang van een weiland, kon niet door die potheul onder. Dan moest je er in de tijgergang overheen sluipen. En die tank die zag dat aankomen. En gelukkig schoot hij niet. Hij denkt, ja,
eerst maar eens even kijken, weet wie dat is.
Ik was een jongen, ik had ook een rood geblokt blouseje aan, dat weet ik nu nog. Dus hij schoot niet en toen ik eruit kwam schoot hij ook niet. Hij zag dat is maar een jongen. Maar hij moet toch gedacht hebben, waarom kom jij door die sloot naar mij toesluipen?
Ja.
Maar dat was vanwege de schrik van die grote tanks
achter me. En heeft u met degene die tank bestuurde nog een woord gewisseld of niet?
Nee, die boerenknecht die er stond, die zei, die man boven in de koepel, die zag jou al van verre aankomen, al heel ver met de verrekijker. En ik had die hele tank nog niet gezien. Die stond recht voor die sloot te kijken.
Sta je heel raar te kijken.
Ja, maar dat ging goed.
Het is allemaal goed afgelopen.
Ja.
Waarom vindt u het zo ontzettend belangrijk dat in eerste instantie dat die route dus goed werd beschreven en dat alle verhalen die u in uw hoofd zat, dat die ook werden opgeschreven?
Dat is de oorsprong was, zoals ik straks al verteld heb, om voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja. Als je wat vertelt, dan heb je er één of twee. En op een verjaardag. En dat interesseert hen nog niet. En al te jong interesseert ze het ook niet. Maar ik weet, hoe ouder ze worden, dat is bij mij ook zo, hoe meer interesseer je voor vroeger. En toen heb ik die verhalen eens opgeschreven voor mijn kinderen. En toen, omdat ik lid ben al heel lang van Oud-Barneveld, een historische vereniging, ik liet dat zien, dan zeggen ze, nou, willen wij wat plaatsen? En toen kwam de vraag steeds meer, ga door. En zo ben ik van het ene gebied naar het andere gebied.
Het is eigenlijk
en
dus
ik ben bijna klaar met Voorthuizen. Dat is aan de noordkant van de gemeente. De gemeente Ede ligt aan de zuidkant. Ik beperk me tot de gemeente Barneveld, van ja. Ede tot en met de gemeente Mergrens met Putten of Nijkerk.
En u heeft zoveel verhalen en u krijgt ook nog zoveel verhalen van ooggetuigen van toen, dat u eigenlijk nog veel te kort tijd heeft om het allemaal op te schrijven. Kan ik me zo voorstellen,
dat,
maar
dat
heel
klopt.
Veel is er al wel.
Mag ik nog zeggen?
Ja.
Dat had ik misschien niet gehaald, want ik wil ook Prinsenkamp nog doen. Er zijn toen 20 boerderijen in brand geschoten. Dat was echt. Er stonden de Duitse kanonnen stonden in de boerderijen met de achterdeur open. Het verkenningsvliegtuig kon niet zien waar zitten die kanonnen, waar staan die. En toen hebben ze al die boerderijen allemaal kapot geschoten. En daar zitten ook nog veel ooggetuigen van 75 plus, dat is een beetje de grens. Maar sommigen van 90 jaar en die wil ik nog doen, maar dat kon ik alleen niet halen. Ook omdat we nu die organisatie oprichten, Voorthuizen Liberation, 1945. En ik heb gevraagd aan iemand van een smalfilmclub in Barneveld. Ik zeg, kun je me helpen? En 2 dagen later zegt hij, we komen je helpen met 3 man. Ik zeg, heb je er nog meer? Ja, hebben we nog wel meer. Dus we krijgen het nu wel klaar.
Ah, kijk, dat zijn mooie verhalen.
Dat is fantastisch.
Dus de hulp wordt van alle kanten ook aangeboden. U heeft verhalen gehoord, bijvoorbeeld van geallieerde militairen die op de Ginkelse Heide terechtkwamen in vijandelijke linies. Wat is een, misschien is het heel lastig voor u om te kiezen, maar wat is nou een verhaal wat u gehoord heeft, wat heel veel indruk op u heeft gemaakt van een van
nou,
de ooggetuigen?
Nou, ik beperk me nu. In die week, in die bevrijdingsweek, in hoofdzaak hadden we verhalen van de bevrijding. Maar ik heb kennis aan een oud verzetstrijder, Gert van Ee in Barneveld. Die was vroeger in Kortenkebroek, zat in een verzetsgroep. Verschillende van zijn kameraden zijn gefuseerd, maar hij is overgebleven. Hij wilde nooit vertellen van wat hij allemaal beleefd had. Dat is net als met de jongens die in Indië zijn geweest. Dat willen ze niet. Maar nu is hij 90. En met de camera ga ik met hem erop uit. En dan zeg ik, en waar werden dan die goederen gedropt? Waar zaten die onderduikers? En waar heb je die heen gebracht? En hoe ging dat? En dan rijden we weer naar de volgende plek. En dan, als ik hem maar een goede vraag stel, dan vertelt hij. Dan
komen de verhalen
ja,
er toch uit.
En die verhalen, die gaan we niet in Voorthuizen, maar die gaan we in Kootwijkerbroek vertellen. Daar is hij geboren. En ook in Barneveld, waar hij nu woont.
Ja, en is het dan voor zo'n man na al die jaren ook een opluchting om de verhalen dan toch te vertellen?
Ik denk het, want hij was altijd gesloten, net als de Indiëgangers. Het houden ze voor zich. Maar nu heb ik hem, ja, ik weet niet of ik dat aan mij ligt. Maar hij vertelt, en dat vind ik geweldig interessant. En daar zijn verhalen, dat is ongelooflijk. Een wonder dat hij nog leeft. Verschillende keren net nog goed gegaan. En alleen die verhalen alleen al zijn al adembenemend.
Ja. Nee.
Maar dat is in de oorlog geweest.
Dat is in de oorlog.
Maar ik beperk me in Voorthuizen hoofdzakelijk. Beperken we ons tot wat er gebeurd is in die laatste dagen van 16, 17 en 18 april.
Ja. Nee. We gaan straks nog even verder praten. En als u wilt, kunt u nog even reageren op de vraag van Gert-Jan van Elten. Is in oorlog alles geoorloofd? En dat is naar aanleiding van een verhaal over een boerderij waar 2 Duitsers naar binnen vluchten. Toen is de hele boel daar in de brand geschoten. Met heel veel gevaar dus voor de mensen die daar ook woonden. En in ieder geval ook voor de dieren. Die zijn er ook sowieso allemaal bij omgekomen. Is dat geoorloofd, vindt u, in tijden van oorlog? Want er zaten dus 2 Duitsers, dus de vijand op dat moment. En die hadden ze ook te pakken. Vindt u dat dan terecht? Halte7@omroepgelderland.nl. Bellen kan ook nog even. 026-3713-718. Gert-Jan van Elten uit Kootwijkerbroek toen was 16 jaar toen de oorlog in Gelderland op zijn einde liep. Hij heeft de belevenissen die hij toen heeft meegemaakt allemaal opgeslagen in zijn geheugen. En later is hij die gaan opschrijven in eerste instantie voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar dat is wat verder uitgebreid. En intussen kunnen wij er allemaal van meegenieten via de website en op allerlei andere manieren. Er komt ook een hele grote herdenking in Voorthuizen, waar meneer van Elten op dit moment woont. Dat gaat over een paar maanden plaatsvinden, wil ik zo ook nog het een en ander van weten. Maar we hebben het net gehad over het feit dat u ooggetuigen opzoekt, ook met de videocamera, om hun verhaal te laten vertellen. En daar was ook een meneer bij van 90 inmiddels, die nooit gepraat had, of bijna niet, over wat hem allemaal was overkomen, wat hij allemaal had gedaan, had in het verzet gezeten. En nu praten die wel, en daar zijn prachtige anekdotes bij. U heeft er net twee verteld, ik wil er graag één van horen, die met die taxi, meneer van Elten.
Ja, die anekdotes zijn uit de oorlog.
Ja, die zijn wat eerder eigenlijk dan de periode waar we het in feite over hebben.
Ja, wij concentreren ons in Voorthuizen vooral op wat is er gebeurd met de bevrijding. Maar in Barneveld en Kootwijkerbroek nemen we mee, omdat Gert van Ede woont nu in Barneveld, is van oorsprong Kootwijkerbroeker. En daar zat hij in het verzet. Toen gebeurde het dat in Harskamp een fietsenmaker, die had ook een taxi, en die werd gevorderd door de Duitsers. Morgen moet hij hem inleveren. Die gaf het signaaltje, die wist dat Gert van Ede in het verzet zat. Wil jij die auto vannacht komen stelen, want anders ben ik hem morgen kwijt. Hij is per tijd op de fiets naar Harskamp.
Niet bang uitgevallen dus?
Nee, want je zit ook niet in het verzet, denk ik. Als je bang was, dan ging je niet in het verzet en dan nam je ook geen onderduikers. En die moest hij ook overal onderbrengen, dat was ook een hele klus. Maar hij moest die taxi halen, moest hij langs de school. En de school zat vol Duitsers met de schildwacht ervoor. Hij komt langs die school fietsen, halt. Op zijn Duits natuurlijk gevraagd, waar moet je heen, wat doe je hier? En hij werd meegenomen naar binnen naar de commandant in de school. En hij bedenkt een list. Hij zegt baby, kind, dokter, duidt met zijn handen, dus een vrouw, een dikke buik. En ze begrijpen dat, ze geloven hem. En er zat ook een verloskundige daar vlak in de buurt. Of ze dat wisten, weet ik niet, maar ze lieten hem gaan in spertijd. Hij mocht eigenlijk niet, maar het was noodgeval. Maar hij ging niet bij die verloskundige aan, hij reed door naar die taxi. Die taxi stond al met warme motor te draaien. Hij stapt in, rijdt weg, rijdt weer langs die school. De schildwacht staat voor de deur, ze groeten elkaar en hij rijdt door. En dat is een ongelofelijk verhaal.
Dat is behoorlijk brutaal, hè?
En dat kan ik nog vertellen. Toen gingen we kijken, waar heb je die auto dan gelaten? Toen kwamen we langs een boerderij, Hazendonk. Hij zegt, laten we daar even aangaan. Die boer liep achter het huis. En dat gesprek, dat was zo. Die boer woonde zelf op de heerd, in de woonkamer. Joden in de serre. Duitsers op de deel, dat was gevorderd. En hij had een schaapskooi vol Engelse soldaten in uniform.
Allemachtig.
En dat is allemaal goed gegaan.
Lijkt een beetje op allo allo, als ik dit zo hoor.
Het kan helemaal niet, maar dat is allemaal goed gegaan. Je hebt dus ook wel eens bijna even met de handen naar boven gestaan, want die had ook nog een auto verstopt. En toen ze die vonden, wilden ze die boer fusilleren. Dat was sabotage, maar daar hadden we als een evacuee bij. Die kon goed Duits en een meisje en die praatte die Duitser, die kalmeerde.
Weer door het oog van de naald.
En die Duitser die zei op den duur, behalten ze dat vaartuig weer, hebben toch keine benzine.
Oh.
En dus die auto mocht blijven. En toen ze weggingen, toen zeiden ze, wij wisten wel dat het hier niet pluis was. Het waren Weermachtssoldaten, was geen SS of Hitlerjugend. Mm-hmm. Weermachtssoldaten, die waren de oorlog goed zat. En die hadden gezegd, wij hebben het zo goed gehad bij jullie. Wij hebben nog twee fietsen. En die mogen we je niet geven. Maar we zullen ze zo aan de auto hangen dat je ze eraf kunt pakken. En voordat wij aan het eind van de dam de bocht om zijn, moeten jullie ze eraf pakken. En dat gaven ze de gelegenheid. Ze mochten ze niet geven. Maar zo kreeg die boer nog een beloning.
Dat zijn toch hele geweldige verhalen.
En zo heb ik er meer. Maar ik ben hier niet voor de anekdotes. Nou, ik zou vertellen over de bevrijding.
Ja, want u kijkt me heel streng aan nu. Dat mag u nu ook gaan doen. Want er staat het een en ander op stapel, hè? In Voorthuizen.
Ja, in Voorthuizen hebben we een geweldig programma. Dat is begonnen eigenlijk door een groep enthousiastelingen die doedelzak spelen, die veel internationale contacten hebben en die organiseren op 6, 7 en 8 mij een gigantische tattoo, dus af bij Delft, en misschien al wel groter, een tribune voor meer dan 6000 personen, geven 5 shows. En ook vooral voor de Canadezen en de veteranen, maar ook de muzikanten vanaf Nieuw-Zeeland tot en met Canada. Ik weet niet hoeveel honderden muzikanten komen. Wordt een geweldig gebeuren. En toen hebben wij gedacht, als er dan zoveel buitenlanders zijn, dan moeten wij ook wat doen met onze verhalen over die tankroute. En wat er allemaal gebeurd is. En nu organiseren wij tankroute-ritten. Dan kunnen vooral die Canadezen, maar ook de Barnevelders, wie dan ook uit Nederland, kan dan op militaire voertuigen. We hebben 4 organisaties die hun militaire voertuigen ter beschikking stellen, ja. Graag rijden, want ze hebben die jarenlang verpleegd. En dat is voor hun een unieke gelegenheid om dat nuttig te besteden. Dus we hebben hopelijk, ik denk, militaire voertuigen zat, jeeps en vrachtwagens en alles. En dan willen we met militaire voertuigen datzelfde stukje tankroute door de gemeente Barneveld rijden. En iedere keer bij een boerderij waar gevochten is of er is iets bijzonders te zien, zetten we een Canadese of Nederlandse vlag aan de weg en een bord erbij. En dan kunnen ze daar met die boer spreken. En er komen, vanwege de Engelsen, komen er tolken bij en hulp. Want als het druk wordt, dan kun je dat alleen niet af. Of je moet een megafoon hebben, dat weten we nog niet. Dat zijn nog details.
Maar
wij organiseren dat. En dan de Oranje Vereniging heeft ook nog een heel mooi programma op 4 en 5. 5 mei hebben die een grote route door de Noordwest-Veluwe. Gaan ze langs bijzondere plekken, ook langs putten en zo, langs monumenten en dergelijke.
Kortom, dus het wordt feest.
Ik denk dat wij het grootste en het mooiste programma hebben van heel Nederland.
Dat zou zomaar eens kunnen als ik u zo hoor vertellen.
Ik denk het.
We gaan even snel naar de reacties. We nemen ze niet allemaal mee, want we hebben er uiteindelijk best veel binnengekregen. Maar ik wil er toch een paar uithalen. Meneer Kinkel uit Woudenberg, die vindt niet alles geoorloofd, want dat was uw vraag. Vindt u dat alles geoorloofd is in de oorlog als je de vijand maar te pakken krijgt? Hij vindt van niet, meneer Kinkel, ook niet bij verzetsacties. Je weet dat de vijand dan ook weer met represailles komt, zegt hij. Dus als je verzet pleegt, weet je dat er narigheid van komt. Dan moet je ook de consequenties dragen. En hij vindt dus niet alles geoorloofd. Iemand die anoniem wil blijven, die zegt, even reagerend op de vraag. Ik vind het niet moreel verantwoord om alles te doen. Je moet wel degelijk rekening houden met de verdere omstandigheden, ook in oorlogstijd. Ik ben zelf niet zo oud dat ik de oorlog heb meegemaakt, maar gezien het aantal verhalen wat ik van oudere mensen heb gehoord, denk ik deze mening toch te kunnen geven. Dan een meneer uit Zevenaar, die wil ook anoniem blijven, maar die zegt, in liefde en oorlog is alles geoorloofd. Het is een kwestie van overleven, dus ik vind dat alles kan. Ik zie u daar ook wat bedenkelijk bij kijken. Ik denk dat u de mening deelt van de eerdere bellers en schrijvers. Nou, er zijn er nog meer. Ik zal ze u even geven. Dan kunt u, als u dat wilt, nog even doorlezen. En ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio.
Dank u wel. Graag gedaan.